Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze eredienst met elkaar voortzetten door te gaan zingen uit Psalm 138. En daarvan zingen we het eerste en het derde vers. We zingen Psalm 138, vers 1 en vers 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. We stellen ons nu onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige geboden en de samenvatting die onze Heer Jezus Christus daarvan gegeven heeft. Aansluitend zingen we met elkaar van Psalm 63 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. We zingen Psalm 63 en daarvan het vijfde vers in antwoord op de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel, dat betekent zinloos, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen een fariseer eens aan de Heere Jezus vroeg, Rabbi, wat is het grootste gebod van heel de Torah? Toen antwoordde de Heere Jezus en hij zei, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is een enige God. En gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijkende is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Laat u nu bidden om de opening van het woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest. Drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u met heel ons hart dat het weer zondag mag zijn. En dat de deuren van uw huis deze morgen open stonden. En dat we onze plek mochten innemen in dit aloude bedehuis. Om hier onder het blijde geklank van uw evangelie te komen. Op die plaats, Heere, waar zoveel geslachten voor ons gezeten hebben, mogen wij nu hier zitten. En Heere, we beseffen het wonder daarvan. Dat u een God bent van wonderen. Dat u doorgaat. Dat u aan zondag hier op deze plaats in Waarder het evangelie laat verkondigen. O Heere, wij danken u dat u het ons vergunt dat wij hier deze morgen mogen zijn. Dat we in de achterliggende morgen het licht van u weer in onze ogen kregen. Dat we een maaltijd mochten genieten, dat de zon mocht opgaan. Dat we hier nu mogen zijn, Heere. En we bidden u, schenk ons deze morgen geestelijk voedsel vanuit uw woord. Want Heere, een mens kan toch niet leven bij brood alleen. Maar toch alleen bij ieder woord wat u schenkt door de verkondiging van uw evangelie. O Heere, schenk dat dan deze morgen, dat harten geraakt mogen worden, dat uw evangelie in haar volle betekenis mag klinken deze morgen, opdat mensen het gaan zien, wie ze zijn tegenover u, verloren zondaren in zichzelf. O Heere, wij kwamen onder uw wet, onder de tucht van uw wet, en u hield ons een spiegel voor en u gaf de 10 geboden aan ons. En we moesten het zien deze morgen. We hebben zwaar en menigmaal tegen u misdreven. Er huist in ons geen goed, maar zoveel kwaad, zoveel egoïsme, zoveel eigengerichtheid. En bovenal, Heere, dat u niet de eer krijgt in ons leven die u toekomt. Want u hebt uw wet toch gegeven om daar een vermaak in te hebben. O, maar Heere, we moeten het u belijden aan het begin van deze dienst. Dat wij in de achterliggende week, vanmorgen nog, tegen u in opstand kwamen. O Heere, wij smeken u. Zie toch ons niet aan in onszelf. Vergeef toch onze zonde, al die schuld die aan ons kleeft. En misschien, Heere, leven we al jarenlang zo door. En lijkt het wat langs ons heen te gaan, dan nemen we weer onze plekken in de kerk. En lijkt het wat langs ons af te glijden. Maar Heere, bepaal ons daar deze morgen bij. Als uw woord dat ook in het bijzonder doet. Bij die vloek die van nature over ons leven ligt, dat als wij niet tot bekering komen, als u ons niet een nieuw hart schenkt door het wonder van de wedergeboorte, en als die vruchten van geloof en bekering in ons leven daar niet zijn, door het werk van uw Heilige Geest, Heere, dat we dan verloren moeten gaan. O Heere, laat dat deze morgen op ons afkomen, dat we daarbij bepaald mogen worden en dat we mogen toeschrikken naar u, o Heer Jezus Christus. En dat we het met Psalm 63, die we net mochten zingen, dat we ons aan u vast mogen klampen in alles. Dat we dat kruis daar opgericht mogen zien. Dat ruw houten kruis, waarin u, Heere, liet zien. Ik ben voor arme zondaren naar deze wereld gekomen. Ik verkoos zondaren, zondaren die van zichzelf niets bij u te brengen hebben dan schuld en ellende. Ik verkoos hen tot mijn kinderen. O Heere, doe hen toe, deze morgen. Aan die scharen die niemand tellen kan. Laat die rijke zegen die ook zo vanuit uw woord mag stromen deze morgen. Die gezondmakende zegen. Die we mogen zien die in Jericho die waterput schoon en drinkbaar maakte. O Heere, laat ons hart zo gewassen worden. Schoon worden. Doe dat zelf. Door uw evangeliewoord. Heere, neem dan alles weg wat ertussen kan staan. Schenk Heere dat het woord wat gebracht kan worden tot aan de oren. Dat u dat de harten indraagt. O Heere, doorboor onze oren. Schenk ons een hart wat ontvankelijk wordt voor u. Schenk dat dan aan ieder van ons. Aan jong en aan oud. En aan alles daartussenin. En die al jarenlang hier in de kerk zitten. Of hen die misschien nu als gasten in ons midden zijn. Of hen die misschien meegenomen zijn door iemand. Om eens meegenomen te zijn naar uw huis. O Heere, schenk zodat we allen een woord van U mogen ontvangen in deze dienst. Het zij een woord tot vertroosting. Het zij een woord tot bemoediging. Het zij een woord tot opscherping. O Heere, schenk dan wat wij nodig hebben. U weet door uw Heilige Geest, toch als geen ander, wat aan ieder van ons nodig hebt. O Heere, spreek dan door uw woord. Zo, Heere, dat we er niet onderuit kunnen. Dat we de eis van uw woord zullen horen, bekering. Dat we er moeten zeggen, o Heere, wij kunnen het niet. Maar wat een wonder als de Heilige Geest dat wonder dan gaat werken. Schenk dat zo in deze dienst. En Heere, doet u dat naar uw belofte. Daar waar twee of drie in mijn naam samen zijn, dan zal ik zelf in uw midden zijn. En u hebt het toch zelf in uw woord gezegd. Als mijn woord uitgaat, dan zal het niet ledig tot mij wederkeren. Maar o Heere, dan zult gij daarmee doen wat u behaagt. O Heere, doe dan met uw woord wat u behaagt. Hoe dan ook. Uw wegen zijn altijd goed. Laat ons dat deze morgen proeven. We bidden u, Heere, om de opening van uw woord. Om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Trek ons uit onze verstopplaatsen. Dat uw vurige pijlen ons mogen raken. En dat we het moeten zeggen aan het einde van deze dienst. Het was goed om hier geweest te zijn. De Heere was aan deze plaats. O Heere, schenk niet dat het in onze gemeente zo mag zijn. Zoals het in Bethel was, waar we van zullen lezen. Bethel, een stad waar jaar en dag het woord verkondigd moest worden. Maar Heere, waar toch het oordeel kwam. Omdat er geen hartelijke bekering tot u was. O Heere, schenk dan wel deze morgen. Die hartelijke bekering tot u. Schenk daartoe alles wat nodig is. In de verkondiging van uw woord. In het luisteren van uw woord. Heere, we bidden u voor de jongens en meisjes. Dat ze het evangelie mogen begrijpen. Dat ze thuis ook kunnen navertellen waar het over ging. En dat in hun jonge harten al iets bemerkt mag worden van die liefde tot u. Heere, schenk ouders erin ook kracht om dat telkens weer te doen. Om daar hun kinderen in voor te gaan. Heere, we bidden u voor jonge mensen die volop in het leven staan. Die misschien na een drukke week nog vol zitten met allerlei zaken. Misschien de examens achter de rug. Of nog een deel moeten doen in de komende week. Heere, gedenk hen daarin. We bidden zo voor een ieder van ons. En die studeren. En die jonge gezinnen hebben. Alle anderen, Heere. We bidden u ook in het bijzonder voor alleengaanden. Voor wie de weg ook zo moeilijk kan zijn. Alleengaande op jongere leeftijd. Maar ook op oudere leeftijd. In het bijzonder bidden we u ook voor de luisteraars thuis. Schenk hen uw zegen. Daar op het ziekbed of in hoge ouderdom. Spreek nog door uw woord. Heere, spreek zo tot een ieder van ons. We bidden u voor de organist. Schenk hem uw zegen in de begeleiding van de psalmen. Dat het alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. We bidden u voor de koster. Dat alles in goede orde mag verlopen. Voor hen die bij de kinderen oppas zijn. En voor alle anderen die een taak hebben in deze dienst. Hoor en verhoor onze gebeden zo, Heere. Niet omdat wij dat verdienen, maar enkel en alleen. In Christus' naam. Amen. Gemeente, we openen deze morgen het woord van onze God. En we lezen met elkaar 2 Koningen 2, vanaf het 19e vers. We lezen met elkaar 2 Koningen 2... vanaf het 19e vers. In Doornspijk heb ik een tijdje geleden een prekenserie gehouden van 4 preken over het leven van Elisa. En deze morgen mag ik deze preek opnieuw in uw midden leggen. Toen ik van de week ermee bezig was, toen bemerkte ik van... Ja, hoe rijk dit evangelie is. Hele bekende geschiedenis, in ieder geval een deel ervan. Maar er zit toch telkens weer wat nieuws in. Laten we het met elkaar lezen. Uit 2 Koningen 2, de versen 19 tot en met 25. En de mannen des stads zeiden tot Elisa... Zie toch, de woning deze stad is goed. Het is de stad Jericho, gelijk als men hier ziet. Maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij, Elisa, zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin. En zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. En er zal geen dood, noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu op de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vervloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. Tot zover het woord van onze God. Zalig bent u, zalig ben je, als je het woord van God hoort en dat bewaart in het hart. Amen. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten van Deo voor Lente, donderdagmorgen 25 mei, Hemelvaartsdag, dan hoopt om 9:30 dominee Breuren voor te gaan. Op Deo voor Lente, zondagmorgen 28 mei, hoopt dominee Breuren ook voor te gaan. In de avonddienst dominee C. Boele uit Oud-Beijerland. In de morgendienst vindt dan ambtsdragersbevestiging en herbevestiging plaats. Huwelijksafkondigingen. Hierbij de eerste huwelijksafkondiging van Jan Marius Smits en Janneke Bogert. Op Deo voor Lente donderdag 15 juni hopen zij in het huwelijk te treden. Om 2:30 willen zij God zegen over hun huwelijk vragen in een kerkdienst waarin dominee D. Breuren voor hoopt te gaan. Hierbij de eerste huwelijksafkondiging van Gijs Verlaan en Noortje de Bruin. Zij hopen op Deo voor Lente vrijdag 16 juni in het huwelijk te treden. Over hun huwelijk willen zij God zegen vragen om 14:00 in een kerkdienst waarin dominee D. Breuren voor hoopt te gaan. Eventueel bezwaren tegen deze beide voorgenomen huwelijken kunt u tot zaterdag 27 mei schriftelijk en leesbaar ondertekend indienen bij de scriba, de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 in Nieuwerbrug. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is voor de bijdrage van zorginstellingen. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde is de uitgangscollecte voor de kerk. Collecten zijn van harte bij u en bij jou aanbevolen. De Heer heeft u blijmoedig gegeven, lief, zegt de apostel Paulus. Geef zo met blijmoedigheid aan de dienst van de Heer. We gaan ons ook voorbereiden op de verkondiging van het woord. En we zingen met elkaar uit Psalm 70 en daarvan het eerste en het tweede vers. In die psalm die we zingen komen de beide aspecten terug die we ook in de verkondiging zullen zien. Zegen en vloek, daar zal het over gaan in de verkondiging. En daarover zingen we ook in Psalm 70 en daarvan het eerste en het tweede vers. We zingen naar de verkondiging van Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Psalm 103, vers 2 zingen we zonder nadere aankondiging naar de verkondiging van het woord. Naar aanleiding van de twee geschiedenissen die we met elkaar hebben gelezen, heb ik boven de preek geschreven: zegen en vloek. Twee wegen, twee bestemmingen. Zegen en vloek. Twee wegen, twee bestemmingen. Drie aandachtspunten in de preek. Ten eerste, zegen en vloek. Ten tweede, zegen in Jericho. En ten derde, vloek in Bethel. Dus zegen en vloek, twee wegen, twee bestemmingen. Ten eerste, zegen en vloek. Ten tweede, zegen in Jericho. En ten derde, vloek in Bethel. Geliefde gemeente, vanmorgen liggen er twee geschiedenissen voor ons, die zo op het eerste oog helemaal niets met elkaar te maken hebben. De eerste geschiedenis die we lazen gaat over het wonder van het gezond maken van een waterput in Jericho. We hebben het net met elkaar gelezen. Dat is een daad van zegen daar in Jericho. En het tweede gaat over Gods gericht tegen 42 kleine kinderen uit Bethel, die verscheurd worden door beren. Dat staat daar lijnrecht tegenover. Zegen in Jericho en vloek in Bethel. Zo komen we tot de eerste gedachte in de preek. Zegen en vloek, twee wegen. De tegenstelling tussen deze geschiedenissen, hoe ver ze uit elkaar staan, kunnen niet groter zijn. Levendmakend water in Jericho en Gods oordeel in Bethel. Ze lijken ver uit elkaar te staan. Maar toch, gemeente, horen ze zo bij elkaar. Wat we hier lezen in deze geschiedenissen zijn de twee kanten van het evangelie. De twee wegen. Ik weet het nog goed, bij een van mijn eerste begrafenissen. Ik zat met de rouwdragende familie om de tafel met de kinderen. En als een van de eerste dingen zei de familie tegen me: dominee, één ding. Geen hel en verdoemenis. Daar zitten we niet op te wachten. In een hemel, een fijne plaats. Voor mensen die niet al te slecht hebben gedaan. Ja, daar kunnen we wel wat mee. Maar een hel, een andere kant. Daar hebben we vroeger al zoveel van gehoord. Nee, dat hoeft van ons niet, zeiden ze. Maar gemeente, die twee wegen zijn er. Je kan wel zeggen, ja, dat hoeft van mij niet. Zo even toen ik binnenkwam lopen in de consistorie, was het eerste wat ik zag hangen aan de muur. Die bekende plaat, die bekende schildering. De brede en de smalle weg. Twee wegen. Een weg van zegen op weg naar het hemels koninkrijk. En aan de andere kant een weg van vloek op weg naar het eeuwig verderf. Twee wegen. Twee bestemmingen. Eén van die twee wegen zal jouw weg zijn. Eén van die twee wegen is uw weg. En ook die van u en ook die van jou. De boodschap van de Bijbel heeft altijd twee kanten. Aan de ene kant de kant van Jericho. De kant van zegen. En het kan nog zolang je in het land der levenden bent, zolang je hier zit in genadetijd. Maar aan de andere kant is daar de weg van vloek. Zegen en vloek. Dat was de weg die Elisa moest verkondigen. Elisa, zijn prediking wordt gekenmerkt door heel veel gunning. Door heel veel liefde. Maar hier komt ook die andere kant van het evangelie zo duidelijk naar voren. En ook die andere kant, gemeente, komt vanmorgen zo duidelijk naar voren. Nu hier, deze morgen, het woord van onze God bediend mag worden. Ik moet het u van Gods wegen verkondigen. Er zijn twee wegen. Of je bent op de ene weg, of op de andere weg. En gemeente, dat dat nu vanmorgen voor u en jou maar duidelijk mag worden. Of maar bevestigd mag worden. Dat als je op die smalle weg zit, dat je mag weten naar deze dienst. Ja, inderdaad, ik zit op die goede weg naar de eeuwige zaligheid. En als dat niet zo is, dat dat dan ook zo duidelijk mag worden. Dat er bekering plaatsvindt. En dat er daadwerkelijk iets gebeurt in je leven. Zegen en vloek, twee wegen. Wat bepaalt of ik zegen ontvang? Wat bepaalt of ik vloek ontvang? Zegen zal je deel zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus. Eeuwige zegen, vrijspraak voor eeuwig. Dan leef je wel in de wereld. Maar dan ben je niet van de wereld. Het evangelie van vrije genade wordt je door het geloof geschonken. En daar mag je je vastheid in vinden. Daar leef je uit, door de Heilige Geest geleid. En ik hoop dat dat deze morgen gewerkt en versterkt mag worden. Maar gemeente, als je nog leeft buiten Christus, dan zal het je slecht vergaan. Het woord zegt, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Buiten Christus, een zondaar die leeft buiten zijn verzoeningswerk, moet voor eeuwig verloren gaan. En onze afkomst en hoe ons leven er tot nu toe uitziet, en gemeente, dat bepaalt niet wat onze weg is. Kijk maar, zo opvallend. Jericho, een vervloekte plaats. U weet het toch wel, dat die plaats vervloekt werd bij het innemen van het land. Daar wordt zegen geschonken. Maar Bethel, wat betekent huis van God, daar wordt juist vloek geschonken. Wie had dat ooit kunnen bevatten? Wie had het ooit kunnen denken dat dat voor die vervloekte stad en nog redding mocht komen? Wie kan dat ooit bevatten? Dat Christus zijn leven gaf voor verloren zondaren die alles verbeurd hebben, die vervloekt zijn in zichzelf, voor mensen zoals u, jij en ik. Wie je ook bent, hoe je leven er ook uitziet, je bent van nature in Adam vervloekt. Maar de roepstem komt deze morgen nog tot je. Maar ook die vloek in Bethel. De plaats die Jacob gezalfd had. Maar de plaats die koning Jerobeam, we lezen het in 1 Koningen 12, tot een aanbiddingscentrum van afgoderij had gemaakt. Wie had dat ooit gedacht? Op die plaats waar de engelen hadden gezweefd. Die plaats waar Jacob zulke zegeningen had meegemaakt. Dat die plaats zo diep zou zinken. Zo vergaat het dus in ieder gemeente. Die het aanbod van het evangelie niet in geloof aanneemt. Vloek. Laten we deze twee geschiedenissen eens van wat dichterbij gaan bekijken. In het verlangen dat de Heere ons dat laat zien. Die levendmakende zegen voor een zondaar. Of die verdervende vloek voor een ieder die niet gelooft. En zo komen we tot de tweede gedachte in de preek. Zegen in Jericho. Jongens en meisjes, de profeet Elisa is op weg. Hij is op weg naar de stad Jericho. Jullie kennen Jericho wel uit de Bijbelverhalen. Jericho, je weet nog wel van die muren die na 7 keer rondwandelen in elkaar storten. Maar we zijn nu heel wat jaren verder. En de Heer had gezegd, die stad mag niet herbouwd worden. Maar ze hadden het toch gedaan. En zo komt Elisa aan in Jericho. Nadat hij even daarvoor de profetenmantel van Elia had ontvangen na een wonderlijke doortocht door de Jordaan. En Elisa is de stad nog niet in, of de mensen uit Jericho komen naar hem toe. En je ziet het voor je. Elisa, de man met de profetenmantel, herkenbaar aan zijn kale hoofd, hij komt daar binnen. En de mannen van de stad, ze gaan naar hem toe. Een knecht van God. En wat doen ze? Wat is er aan de hand in die vervloekte stad? Ze zeggen het. Het is een prachtige stad om hier te wonen. Je ziet het, Elisa. De ligging is schitterend. En de palmbomen, ze wapperen in de wind. Dat betekent de naam Jericho ook. Dat betekent palmstad. Een vruchtbare palmstad. Je hoeft er maar om je heen te kijken of je waande je daar in Jericho in een klein paradijs. Maar gemeentes hebben een probleem in Jericho. Wat is het probleem? Het water in de stad is bedorven. En dat veroorzaakt onvruchtbaarheid van het land. Je kan het ook zo lezen wat we lezen in onze tekst. Het water is verontreinigd. En omdat het land slecht is, veroorzaakt dat daardoor ook misgeboorte. Want dat giftige water komt over het land. En ze eten dat voedsel. En zo ontstaan er allerlei vreselijke dingen daar in Jericho. Onder mensen, onder vee. Die dat giftige water via de gewassen binnenkrijgen. Krijg je afwijkingen in de groei. Krijg je allerlei afwijkingen die aan mensen te zien zijn. Jericho zucht onder de vloek. Die was uitgesproken over die stad. Maar nog breder, Jericho zucht onder de vloek van de zondeval. Jericho, ja, het lag aan het water daar. En gewone middelen konden het niet beter maken. Maar wat doen ze daar in Jericho? Ze leggen hun nood bij de man van God neer. Wie weet, zeggen ze, wie weet kan dat ons nog helpen. Misschien kan God ons nog helpen. Hoe ver God ook weg is, hoe vervloekt die stad ook is van nature. Gemeenten, ze zoeken het op de juiste plek. En hun vertrouwen wordt niet beschaamd. Kijk wat er gebeurt. Elisa, hij laat een nieuwe schaal brengen. Een schaal waarschijnlijk van hout gemaakt. En hij laat in die schaal zout leggen. Die schaal die moet nieuw zijn. Want hij wil later niet het verwijt krijgen dat hij van tevoren bepaalde middelen zelf in die schaal had gestopt. Maar het moet echt een wonder van Gods genade zijn. Als die bron straks gezond wordt. En toen ze hem die schaal hadden gegeven met dat zout erin. Jongens en meisjes, je ziet het voor je. Dat ze hem een prachtige schaal brengen met wat zout erin. Loopt Elisa naar die waterbron daar in Jericho. En wat doet hij? Hij giet zo dat zout wat in die schaal ligt. Hij giet het zo in die waterput. Maar de mensen moeten niet denken dat dat zout die waterput schoonmaakt en zuivert. Nee, dat zout is slechts het middel. Zoals Elisa zelf ook slechts het middel is. De genezende werking gaat uit van de Almachtige. Zo blijkt het wat Elisa toevoegt. Geen toverspreuk of zo'n soort onzin. Maar een eenvoudig woord van God. Zo zegt de Heere. Ik heb dit water gezond gemaakt. En er zal geen dood, nog onvruchtbaarheid meer van worden. En geliefde gemeente, het resultaat is verbluffend. Zo werd dat water gezond. Tot op deze dag. Naar het woord dat Elisa gesproken had. Wanneer we dit verhaal lezen. Wanneer we deze geschiedenis op ons laten inwerken, is dat dan ook in uw leven, ook in jouw leven, dat verlangen naar die gezondmakende zegen van de Heer. Die klacht van die mensen in Jericho, die klacht die herkennen we toch. Als we denken aan ons eigen land en volk, Als we denken aan de plaats waar wij wonen. Als we gedenken aan de gemeente van Christus al hier in Waarder. In vele opzichten geldt, de plaats waar we leven is goed. We leven in een bevoorrecht land. Eten en drinken is hier in overvloed. Vrijheid, mogelijkheden voor scholing, christelijk onderwijs. We genieten van godsdienstvrijheid in ons land. Maar toch komt er ook een klacht op. Er zijn ook onder ons volk vele giftige bronnen. Waarvan dat water overal naartoe stroomt. Die ons land en volk doden. Die ons zo in beslag kunnen nemen. Wat zijn giftige bronnen in uw leven? Ik denk aan de media. Media kan een stroom van zegen zijn, zeker. Zoals Trans World Radio met de radio het evangelie doorbrengt. Schitterend hoe dat gebeurt. Maar hoe is het vaak bij ons in ons land? Onze geest wordt er zo door bedorven. Een bedervende werking heeft het. Want vergeet dat niet, gemeente. De boeken die je leest, de sites die je kijkt, de blaadjes die je thuis leest, of bij de dokter, de apps die je hebt staan op je telefoon. Of het is voedsel voor je ziel. Of het is vergif. Waardoor je innerlijk zo in beslag wordt genomen. Waardoor je zo op jezelf gericht wordt. Waardoor alle energie om nuttige dingen te doen, om met de tijd om met de dienst van de Heere bezig te zijn, wegvloeit. Ouders, weet je wat je kinderen zien? Op hun telefoon? Wat ze lezen? Geef jezelf het goede voorbeeld daarin. Iemand zei eens, je wordt wat je leest. Slechte boeken maken slechte mensen. Goede boeken maken goede mensen. Maar dat ene boek, het woord van God, dat u thuis hebt, dat jij thuis hebt, die bron van zegen, die gezondmakende zegen van het woord van God. Gemeente, daar zult u gezette tijden voor moeten vinden. Ik ben ook geen ochtendmens. Maar kan je dan zomaar zeggen, ik neem daar geen tijd voor. Ik lees niet uit het woord. Ik moet ook vaak laat tot 's avonds door. Maar kan je dan zomaar zeggen, nee, dat boek dat laat ik maar gesloten. Natuurlijk moeten we er geen kramp van maken. Maar tegen al die bronnen waar we heel de dag uit putten, hebben we ook goede voeding vanuit het woord van God nodig. En dat geldt eveneens voor jullie, jonge mensen. Neem en lees. Hoe vaster die structuren liggen, hoe wezenlijker, hoe belangrijker dat is en hoe beter dat is. En welke bronnen kunnen we nog meer denken? De bronnen van de school waar je op zit. De hogeschool waar je aan studeert, de universiteit waar je aan leert. De meeste actieve uren van de dag gaan we naar school toe. Ouders, het is belangrijk waar je kinderen naar school toe gaan. Gaat de Bijbel daar open op de school waar ze zitten? Worden de psalmen daar gezongen en geleerd? Gaat het over de Heer Jezus? Worden mensen geleid, jonge kinderen geleid tot Hem? Als de school de bron is waar onze kinderen uit drinken, wat krijgen ze dan te drinken? En ben je als ouder daarop betrokken? Is het ook een gebedszaak? En dan is daar nog de bron van het gezin. In de breedste zin, want denk niet dat een gezin altijd bestaat uit een gezin met kinderen, of je nu als één iemand alleen woont, of met een gezin met vele kinderen. Het is een gezin. En het gezin staat in de Bijbel onder het gezag van het woord van God. Het moet een plaats zijn waar liefde, trouw, inschikkelijkheid en offervaardigheid geleerd en gewerkt wordt. Maar hoe is de toestand in vele gezinnen? Rennen, haasten en vliegen. Geen tijd. Ik ben druk, ik moet zo naar training toe. Pa of ma niet thuis als de kinderen thuis komen. Kinderen die opgroeien zonder warme moederliefde en sterke vadertrouw. Kinderen die groeien zonder opvoeding vanuit het woord van God. Waar zal dat eindigen, gemeente? Hoe was die bron? Was die bron maar een gezonde bron? En gemeente, dan nog één bron ten slotte. Daar heb je de bron van je eigen zondige hart. Het hart staat in de Bijbel voor je binnenste. Voor je gedachten. Voor je ziel. Wie ben je? Hoe is de bron van uw hart? Hoe is de bron van jouw hart van nature? Weet u wat het woord tegen ons zegt in Genesis 6 en Genesis 8? Alles wat wij ons voorstellen in ons hart, alle gedichtsels van ons hart, zijn kwaad. En die voorstellingen van ons hart zijn vanaf onze jeugd af zondig. De zondige gedachten die ook na ontvangen genade zo weer in je hart, in je leven opborrelen. Die blijven niet in ons. Maar die komen naar buiten in wat we zeggen, in wat we doen, in hoe we op anderen overkomen. Ze stromen in woorden en werken naar buiten. Nee, dat zijn geen goede, gezonde, maar giftige stromen. Uw hart, jouw hart en mijn hart. Het is de voornaamste bron van alle ellende op aarde. Als dat hart maar zuiver zou zijn, als die bron maar vernieuwd zou zijn, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Maar wie zou die bron, die vuile bron van al mijn wanbedrijven, reinigen? Hoe kan die giftige bron van mijn leven anders worden? Hoe kan het dat er stromen van zegen uit mijn mond uitvloeien, in plaats van stromen van ongerechtigheden? Nou, geen dokter kan je daarbij helpen. Maar gemeente, ik zeg u, wat bij mensen onmogelijk is, is nu mogelijk bij God. U vraagt, hoe word ik gezond? Hoe wordt die bron van mijn hart, van mijn huis, van mijn handen, van mijn hoofd? Hoe wordt die bron een gezonde bron? Het antwoord is heel eenvoudig. Niet anders wat Elisa zei tot de mannen in Jericho. Het woord werkt dat. Breng mij een nieuwe schaal en doe het zout daarin. Hoe moet ik me dat voorstellen? Het zout in onze tekst is het beeld van het evangelie. Het pittige. Het bijtende, maar tevens het genezende en gezondmakende van het evangelie. Dit alleen is het middel. Waardoor de Heere God al die bronnen, ja de bron van ons hart kan zuiveren. En gemeente, het is beslist nodig dat dat evangelie komt in die bron. Het hielp niet als Elisa dat zout naast die bron zou leggen. Het hielp ook niet als Elisa dat zout boven die bron zou houden, zonder het in die bron te werpen. Maar het zout, het woord moet komen tot in onze harten. En daartoe gebruikt de Heere nu de zondagse erediensten. En zoals dat zout oplost in het water, zo moet dat woord als het ware oplossen in uw en in jouw leven. Het moet geheel één met je worden. Het moet je doordringen, het moet je doorzilten. Zodat je een kind van God wordt, gereinigd, gezuiverd, gezouten. En wanneer dat zout nu valt in je leven, zondag aan zondag worden giftige bronnen gezond gemaakt, ook deze morgen. Het zout is het middel. Maar God is de bewerker van de gezondmaking. En hij werkt door zijn woord, door zijn geest. Het zout is het middel. En door het woord leren we de Heer Jezus Christus kennen. En zo word je innerlijk herschapen en genezen, omdat je leert leven uit Christus' kruisverdiensten. Zo alleen wordt die vuile bron weer beter. Het geloof in de Heere Jezus Christus. Hoe is dat in uw leven? Mag je leven van Christus? Is Hij je alles geworden? Ben je gevlucht tot Hem? Oh, wat een wonder, gemeente, als dat gebeurt in je leven. Vroeger heerst er onheilige gedachten, onheilige driften. Deed je wat in je opkwam, maar nu wordt het anders. Er komt een dam tegen de zonde. Je wil naar het woord van God leven. Je wil erbij lezen. Je wil eruit leven. Wonderlijk hoe dat gebeurt. Als Christus gaat heersen, wordt je leven bij aanvang en bij voortgang nieuw. Herkent u dat al in uw leven? Oh, je hebt het telkens nodig. Want ons hart blijft zo vol van zichzelf. Hoe langer je leeft van genade, hoe meer je daar telkens weer achter komt. Maar daar is de Heilige Geest. En die Geest schenkt je liefde tot Gods wet. Die vernieuwt je naar het evenbeeld van God, van de Heer Jezus. En je hart zingt het uit. Gods geboden zijn niet zwaar, maar ik wil me voegen naar die lieflijke paden van Gods wet. Het wordt geen last, maar een lust om de Heere te dienen. Het is zo goed aan je te merken als dat zout van het evangelie in je leven gestrooid is. Je denkt niet alleen anders, je spreekt ook anders. O gemeente, wat een genade. Mag u het opmerken in uw leven, bij de mensen om u heen. Het zout van het woord, dat mag nu door allen die Jezus lief hebben, verder gebracht worden. Naar al die andere bronnen de wereld in. Heb je de gave om te schrijven, om te spreken? Ere roept je deze morgen in zijn dienst. Ga heen, verkondig het evangelie tot aan de uiterste einde der aarde. Strooi het op de scholen waar je kinderen op zitten. Wees niet tevreden als dat de naam van de zaligmaker niet klinkt. En gemeente, begin vooral dichtbij. Begin maar aan de keukentafel. Dat is het moeilijkste. Daar ben je echt jezelf. Daar kennen je man, je vrouw, je kinderen, mensen om je heen, je ouders, kennen je daar als geen ander. Maar werk maar met de schrift in de hand aan de heiliging van het gezin. Laat je huis een huis van woord en gebed zijn. Het gaat om die zegen van de Heere die Hij wil schenken. Doe het zout maar telkens in nieuwe schalen. Prijs het evangelie, dan zus aan en dan zo. Wij mogen die evangelieboodschap brengen in reguliere erediensten. Maar ook op andere plaatsen, in evangelisatiewerk. Deur aan deur, huis aan huis. Zelfs de media mag daar tegenwoordig voor gebruikt worden. En wie weet, gemeente, wil de Heere nog herstel brengen in ons land. In Jericho kan het. Denk niet dat Nederland te diep gezonken is. Verlangt u daarnaar? Bidt u en werkt u daaraan, aan die geestelijke vernieuwing door het kruiswerk van Jezus? Wat een wonder als die zegen zo ervaren mag worden. Opdat wij het mogen zeggen, ook in ons land. Ik, de Heere, heb dit water gezond gemaakt. Wonderlijk, hè? En Elisa pakt zijn boeltje weer bij elkaar. Naar die wonderlijke zegen in Jericho. En hij gaat op weg. Op weg naar Bethel. En zo, gemeente, komen we bij de derde gedachte in de preek. Vloek in Bethel. Van Jericho. Gaat Elisa te voet op weg naar Bethel. Het was de plaats die Jacob jaren daarvoor gezalfd had met olie. Bet, TH, dat betekent huis in het Hebreeuws. Eel, dat is de godsnaam. Bethel, huis van God. Wat was er met Bethel gebeurd? Bethel had de zegen ervaren en had daaruit geleefd. Maar gemeente, het is geen huis van God meer. Het is een huis van afgoderij geworden. Bethel is geworden tot een brandpunt van de beeldendienst in die tijd. Jerobeam had er het altaar weggehaald en in plaats daarvan gouden kalveren neergezet. En wat gebeurt er? Als een land God en zijn woord loslaat, dan vervagen de normen. dan worden de beslissingen op ethisch gebied anders genomen. En hoe langer, hoe meer, verandert een land dan van een land waarin het woord van God heerst, naar een land waarin het alleen maar ellende is. Want wie de enige en waarachtige God loslaat, laat daarmee het ontzag voor het heilige, voor het goede, voor het ware los. Ongeloof zorgt voor verwildering in de maatschappij. Dat zien we in onze tijd toch heel goed. Nederland was een christelijk land. Je ziet het nog aan de vele godshuizen die er staan. Maar nu, hoe langer hoe meer, begint het een land te worden waar de poptempels, de voetbalstadia en de moskeeën de dienst uitmaken. Heel concreet ook gemeend. In ethische zaken zie je dat het anders gaat. Zaken als abortus, hoeveel miljoenen kinderen al niet vermoord in de moederschoot. Euthanasie, een breekpunt voor D66 in de verkiezingsonderhandelingen. Hoe gaat het in ons land? Huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, het kan allemaal. Trieste voorbeelden hoe het gaat in onze maatschappij. De verwoesting die het ongeloof in het tienstammenrijk had aangericht, was heel groot. En zelfs de kinderen hadden haat tegen de ware godsdienst gekregen. En besef dat altijd goed. Dat kinderen doen wat ze aangeleerd krijgen. Kleine kinderen, je kan ze heel veel dingen nog niet kwalijk nemen. Maar je moet het hun ouders kwalijk nemen. Kinderen kopiëren de scheldwoorden van ouders. Natuurlijk, op straat leren ze ook heel veel. Maar de gedachten die er thuis inkomen, komen van ouders. Of ouders moeten ze het corrigeren. Maar kijk wat er gebeurt bij die jongens in Bethel. Het stadje lag daar op een heuvel. En zo kwamen de jongens af. Elisa tegemoet. De heuvel af. En zij herkenden hem. Want Elisa, hij was daar vaak genoeg geweest. Op de profetenschool die daar stond in Bethel samen met Elia. Kijk eens, hij is alleen, denken ze. Die strenge profeet Elia is er niet meer gelukkig. Nu alleen die zachtaardige, lieve Elisa. Voor hem zijn ze niet bang. En wat doen ze? Ze bespotten hem. De haat tegen het geloof die met de moedermelk erin gegoten is, komt eruit. Het is een duivels geschreeuw tegen de profeet van God. Hoor wat ze zeggen. Kaalkop, ga op! Kaalkop, ga op! In ieder geval uit meer dan 42 brutale jongensmonden klinkt het tegenover de profeet van God. Waar hebben die jongens het over? Hebben ze het over de hemelvaart van Elia die net gebeurd is? Zeggen ze, Elisa, was hij ook maar weg? Of bedoelen ze, omdat hij die steile heuvel opklom naar Bethel, gemeente, we weten het niet, hoe het ook zij. Het gaat Elisa door merg en been. En niet zozeer het persoonlijk uitschelden, want de knecht van God, hij was wel wat gewend. Een groep kinderen die je naast schreeuwt als profeet. Ja, dat kon een volwassene wel hebben. Maar Elisa, hij voelt aan dat er hier meer aan de hand is. Met de bespotting, met het bespotten van wat hier gebeurt, bespotten ze niet de knecht van God als persoon, maar de man van God in hem. Die kleine jongens die van huis uit die bespotting hebben meegekregen, komen hier in opstand tegen de Heer zelf. En gemeente, het is dus geen persoonlijke wraak van Elisa als hij zich omkeert naar die jongens. En als hij tegen die bende kinderen die er aankomt lopen, een vernietigende vloek van de Heer uitspreekt. Maar wat we hier zien is het oordeel van God tegen een stad die het verbond van God verlaten heeft. Die de Heer bewust afwijst. En wie eens de de verbondszegeningen heeft geproefd en wie zich dan afkeert daarvan, wie de kerk de rug toekeert, wie je leven in het verderf gaat leven, o gemeente, dan is het oordeel des te zwaarder. Het is alsof Elisa het volk van Bethel toeroept. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. De Heere toont hier dat hij niet met zich laat spotten. En dat hij zijn dienaar beschermt. En wat er nu gebeurt, gemeente? Jongens en meisjes, dat is verschrikkelijk. In Leviticus 26, vers 22 was het al voorzegd. Wie het verbond van de Heere verlaat, God zal wilde dieren zenden die mensen zouden aanvallen. En kijk, die jongens schreeuwen en joelen daar. En dan komen de twee grote beren uit het bos, die de jongens doodmaken. Gemeente, het gaat tegen de natuurorde in. Want beren die jagen niet overdag. Beren gaan er alleen 's nachts op uit. Maar nu werpen ze zich midden op de dag tussen die gillende kinderen. Het is een gebeurtenis om van te huiveren. Het zal je kinderen maar zijn. Er liggen daar 42 dode kinderlichamen op de weg. En Elisa, hij gaat diep geschokt van daar weg. Hij komt Bethel niet eens in. Maar hij gaat vandaar naar de Karmel toe. Om daar in zijn God tot rust te komen. Gemeente, de Heere oordeelt. Moet dit nu zo? Doet hij zulke dingen nu nog? Is dit nu onze God? Is deze straf niet te erg, zegt iemand. Kan je denken. Maar wie iets beseft van Gods heiligheid, juist van zijn liefde, o juist van zijn geduld met mensen, die proeft het ook. Wie trapt op God. Wie zijn roepstem in de wind slaat. Wie hem bespot, bewust, heeft smart op smart te vrezen. Bethel was een gezegende plaats waar de Heere had gewerkt. Hij behoorde toe aan het volk van God, het verbondsvolk. En we mogen de lijnen doortrekken naar de kerk, de verbondsgemeenschap. We mogen ons weten een verbondsgemeente. Maar in die kerk zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Hoe lang zit je hier al? Hoe lang leef je nog onverzoend door? Hoe lang sla je die roepstem van het evangelie nog in de wind en trap je erop, misschien door je woorden, door je werken of misschien door een stuk onverschilligheid? Zijn deze jongens niet een vreselijk voorbeeld die ons wakker schudden? Deze jongens hadden de eerbied voor het heilige verloren. Ze straken de draak met de gewijde dingen des Heren. Ze maakten Gods knecht en daarmee de Heren zelf belachelijk. Spotten, vloeken, minachten, praten over knechten van God, dat is zonde, gemeente. Dat is zonde. Hoe wordt er thuis bij u aan de koffie over de Heere en zijn dienstknechten nagesproken? Van de week in de kranten allerlei artikelen daarover. Mag ons ook tot een vraag zijn. Hoe spreken we daarover? Wat geven we onze kinderen mee van wat ze thuis horen, hoe wij praten over de dominee, over de ouderlingen, over hoe het gaat in de gemeente? Wat is de uiterste consequentie van spotten met de dienst van de Heere of spotten met zijn knechten? De dood als een oordeel van God. Je wordt er stil van als je beseft wat een vreselijk oordeel we hier zien in onze tekst. Gemeente, laten wij maar zwijgen bij dit oordeel. Laten wij ons maar niet beter weten dan die 42 jongens die daar moeten sterven. Laten wij niet wijzen naar die kinderen en zeggen, oh wat vreselijk. Maar geliefde gemeente, ben je al op de knieën gekomen. Met je zonde en met je eigen schuld. God. Wie van ons kan bestaan voor God? Wie van ons kan het zeggen, ik ben zonder zonde. Op en onder de kansel moeten we het zeggen, wij zijn zondaren. En als de Heere ons zou straffen naar onze zonde. Iemand zegt maar, dominee, dit is toch echt iets van het Oude Testament? Nee, gemeente. Ananias en Safira, daar gebeurt precies hetzelfde mee. Weet u wat dit soort straffen ons laten zien? Het zijn beloften. En beloften zien wij vaak als iets positiefs. Gods beloften, leef daarbij, leef daaruit. Maar Gods beloften hebben ook een keerzijde. Wie Gods woorden in de wind slaat. Wie niet gelooft, wie trapt op het evangelie, dan is Gods belofte, je zal vergaan. Dus deze straffen die we hier zien, gemeente, dat zijn als het ware beloften van de eeuwige straf die komt. De Heere komt in de tijd om een voorbeeld te stellen, om te laten zien hoe het met je afloopt als je onverzoend sterft. En wat staat ons te doen? Wij die dit woord horen. Wij die hier vanmorgen bij elkaar zijn hier in de kerk in Waarder. Laten we eens kijken naar wat Elisa doet. Elisa, die een type, een voorafschaduwing is van de Heer Jezus. Maar het vreselijke oordeel gaat hij zijn weg verder richting de berg Karmel. De plaats waar hij God heeft ontmoet. Wat is onze Karmel? Gemeente, wij moeten met onze schuld ook naar een heuvel toe. Op die heuvel daar ginds stond een ruw houten kruis. En kijk eens wie daar hangen, daar op Golgotha. Jezus en aan weerszijde van hem twee spotters. En in lijn met deze geschiedenis verdienen die twee spotters allebei het eeuwig verderf. Maar wat gebeurt er? Met één van die twee gebeurt er iets. Die sterft zonder dat hij, niet zonder dat hij het heeft uitgezegd. Heere Jezus, gedenk aan mij, als u in uw koninkrijk bent. Die ander die blijft in zijn dood en gaat verloren. Maar op Golgotha komt die ene spotter tot geloof. Dat betekent, geliefde gemeente, voor alle spotters onder ons. En het leeft allemaal in ons hart. Voor alle mensen die zo'n donker, duister hart hebben deze morgen, is er vergeving. Vergeving op Golgotha. Zie wat Jezus daar deed. Daar op die kruisheuvel droeg hij voor zondaren de straf. En voor wie? Deze morgen uw vlucht tot het vloekhout van Golgotha. En dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Maakt het niet uit wat je gedaan hebt. We zijn goddeloos in onszelf. Hoe vuil je bron ook is. Dan zegt hij het je voor het eerst of opnieuw toe. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Proeft u het? Zegen voor een vloeker. Is dat niet precies hetzelfde als zegen voor Jericho, ook een vervloekte stad? Is dat niet het wonder van Gods genade? Het kan en het mag voor iedere zondaar die vlucht tot Christus. Ik klem mij daarom vast aan Golgotha's kruis. Zegen in Jericho, vloek in Bethel. Een van die twee gemeenten. Zal ons deel zijn. Zo begonnen we de preek. Dat plaatje van die twee wegen. O gemeente, schaart u zich toch aan de zijde van Elisa. Daar is zegen. O vlucht toch weg van de vloek. Kies nu heden wie u dienen zult. De gezegende Christus. Of de spottende Satan. O de duivel, laat je spotten. Maar daar aan het einde is de verscheuring, waaraan geen hele meer aan is. Maar bij Christus ben je veilig, al joelt de hel om je heen. Hij is je enige veiligheid, dat kan je zien aan Elisa, die door de Heere beschut wordt. Kijk maar wat er gebeurt. Elisa komt uit die schreeuwende en stervende groep kinderen tevoorschijn, zonder dat er één haar op zijn hoofd gekrenkt is. Zo bewaart de Heere zijn volk. Zo bewaart de Heere zijn kerk. De gemeente is veilig. In de tijd wordt zij vervolgd, bespot en beschimd. En haar lichaam misschien zelfs wel gepijnigd en gedood. Maar hoe kan dat? Dat er dan toch veiligheid is. Omdat Christus, de meerdere Elisa, ten onder ging in het oordeel. Aan het vloekhout stroomde zijn bloed voor iedere zondaar deze morgen. Klem u vast aan Jezus, die het kruis voor u koos. Zijn liefde is uw sterkte. Wat hij heeft volbracht, geeft vrede u en blijdschap, welk kruis u ook wacht. Amen. Laten we de Heer nu danken voor deze dienst en ook vol bij de doel. Levende God, wij danken u dat u deze morgen door de levende stem van uw woord tot ons wilde komen. En dat we mochten horen van zegen en vloek, twee wegen, twee bestemmingen. Heere, wij bidden u, wees u, o Heere God, door uw Heilige Geest, de naprediker van dit woord. Doe ermee wat u behaagt. U ging de rijen door en u schonk. En u schonk het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Werk ermee verder. In mensenlevens, in mensenharten. In een gezin, op de plaats waar u ons stelt. Heere, doe ons daarbij leven. Bij het evangelie. Dat we niet onverzoend zouden sterven, maar onze toevlucht mogen nemen tot u, Heer Jezus Christus. Heere, vergeef dan alles wat er aan ons niet goed is. Alles waar wij telkens weer in opstand komen tegen u en tegenover onze naasten. Schenk zo uw rijke zegen. Heere, we danken u voor deze dienst, dat alles in goede orde mocht verlopen. We danken u dat de organist mocht spelen. Heere, wij danken u zo voor alles wat u schonk. En we bidden u, schenk deze avond opnieuw een rijk gezegende dienst. Als dan opnieuw de deuren van uw huis opengaan en als het evangelie bediend mag worden, Heere, gaat u dan daarmee verder. Trekt u ons met koorden van liefde, opdat dat zout van het evangelie wordt, opnieuw in onze harten gestrooid mag worden. En dat er wonderen van geloof en bekering mogen plaatsvinden in ons leven. Doet u dat, Heere. Schenkt u dat verlang in ons hart. We komen tot u, Heere, met de punten van voorbeden. En dan bidden we u voor mevrouw Bijvang Soeters van de Koninginnenweg in Bodegraven, die een goede uitslag kreeg en niet geopereerd hoeft te worden. Wees u haar in alles nabij. Schenkt u haar wat nodig is. Bovenal uw rijke zegen. Heere, we bidden u voor de heer Buis uit Singapore, die ook een gunstige uitslag kreeg en pas over een half jaar op controle hoeft te komen. Wees met hem. Schenk ook alles wat hij nodig heeft uit uw milde vaderhanden. Heere, we bidden u voor Anja Ravensloot van de Hoge Brug 1, die morgen geopereerd wordt aan een hernia. Heere, we bidden u dat de handen van de doktoren gezegend mogen worden, dat de pijn weggenomen mag worden, dat het althans draaglijk mag worden. En we bidden u, Heere, zegent u die middelen, opdat, Heere, ook uw naam de eer mag krijgen, dat u groot gemaakt wordt, ook in haar leven. Wees dan zo haar in alles nabij. Heere, we bidden u voor de jeugdvereniging en de leiding in verband met de midweek in Gees. Geef een goede week. Heere, we bidden u of u ook bovenal wilt schenken dat jonge mensen de Heer Jezus leren kennen. En dat ze zich hoe meer en hoe langer aan hem gaan overgeven. En dat ze leren om hun jonge levens in zijn handen te leggen. En alleen voor hem te leven. O Heere, doet u dan grote werken. Roept u nog jonge mensen tot uw dienst. Opdat uw woord verkondigd mag worden op tal van plaatsen. Gedenk aan heren die zich daarop voorbereiden, ook in het bijzonder. Heren, zo bidden we voor heel deze gemeente, voor haar kerkraad, voor haar voorganger. Gedenk de predikant u aan deze plaats geschonken hebt, samen met zijn gezin. Geef hem uw zegen. Schenk hem licht van u, de constante doorwerking van uw Heilige Geest, omdat hij het van u alleen mag verwachten. Heren, we bidden u nog voor jongeren in de gemeente die nog in hun examens zitten. Gedenk hen daarin, wees daarin alles nabij. En zo leggen we alle gebeden voor u neer. We bidden u voor ons land en volk. Een land en volk zo diep in verval. En heren, de vloek die we daarvan van zullen krijgen, dat is verschrikkelijk. We hebben het gehoord vanuit uw woord. Maar heren, dat er dan nog een weg terug mag zijn. Een weg van bekering. Wij bidden u, heren. Schenkt u een herleving in ons land. Dat uw naam weer de eer mag krijgen wat u verdient. En heren, als het anders zal zijn, we leven in het einde der tijden. Uw voetstappen zijn zichtbaar. Als we de liefde zien verkoelen, als we de tekenen der tijden zien, in tal van rampen en oordelen die we opmerken. O Heere, laat het dan ons gebed zijn. Maranatha, kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. Om uw rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Waar we geen zonde, geen oordeel, geen verderf meer zal zijn. Voor allen die u lief hebben gekregen. Schenk dan zo, Heere, de liefde tot u in het hart. Wees met een ieder van ons. Ga met ons als we van hier gaan op weg naar huis. Dat bidden we van u. In Christus naam alleen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen als onze slotpsalm, Psalm 17, vers 4 en 8. Gemeente, ga dan nu heen in vrede naar uw huizen. Bewaar het woord van de Heere in uw hart. En daartoe ontvangt u de zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.